We gaan verder met de geestelijke wapenrusting of de wapenrusting van God. En we lezen opnieuw in Efeze 6 vanaf vers 10. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Hou dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid en de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het woord van de geest. Dat is Gods woord. Het zwaard van de geest. Dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. En als hij zegt voor alle heiligen, dan bereidt hij er een stukje aan toe. Bid ook voor mij. Dat is voor later. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan. Het is oorlog. Dat is wat Paulus ons probeert te vertellen. Hij heeft de heerlijkheden van de Vader en van Christus getoond in de eerste hoofdstukken. En dan de oproep om in het licht te wandelen, in de liefde te wandelen. Het huwelijk, kinderen, werkrelaties. En daar is hij dan mee klaar en dan zegt hij, dit gaat niet vanzelf. Er is een tegenstander die gaat proberen het beeld van God in jullie te vernietigen. Dat heeft hij vanaf het begin willen doen en daar blijft hij mee bezig. De genade die ons aan de Heere verbindt, zet ons ook in het conflict met demonische machten. Wees je daarvan bewust, zegt Paulus. De vijand is overwonnen, maar in de vruchteloze wereld is het conflict nog niet voorbij. We worstelen met overheden en machten. Nou, die strijd kan niet gestreden worden met eigen middelen. Onze inspanningen, onze discipline, onze beste gaven en talenten, onze ijver om God te dienen, onze motivatie, onze kennis. Dat was, zegt Paulus daarvan op een bepaald moment. Over zichzelf, vuilnis die hij achter wil laten. En waarom is het vuilnis? Niet omdat het onbelangrijk is of dat God het niet kan gebruiken, maar wel omdat daar ligt niet het fundament van onze dienstbaarheid aan het koninkrijk. Het eigen vermogen haalt het niet. De overwinning komt van wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. En dus hebben we de wapens nodig die hij voorziet. Zijn wapenrusting, want onze wapens houden geen stand. Nu, waar komt het beeld van die wapenrusting vandaan? Als je in de zondagsschool zit, dan krijg je het beeld van een Romeinse soldaat. Weet je, het heeft daar niks mee te maken. Wel, misschien een beetje, maar eigenlijk niet. Paulus steunt niet op het beeld van een Romeinse soldaat. Hij steunt op het beeld van wie de Heere is in het oude verbond. De Heere als een goddelijke strijder. De koning, Messias, die komt als overwinnaar, die is voorzegd en die zal heersen. Heft uw hoofden op, o poorten, en verhef uw eeuwige deuren, opdat de koning der ere binnengaat. Nou, wie is deze koning der ere? De Heere sterk en geweldig, de Heere geweldig in de strijd, Psalm 24. De Heere, de koning, is een strijder. En je ziet zijn wapens ook al in het oude verbond opduiken. Hij kijkt naar zijn volk, er is niemand die komt en bevrijdt, en hij trekt zijn harnas aan. Hij trok de gerechtigheid aan als een harnas en zette de helm van het heil op zijn hoofd. Het gewaad van de wraak trok hij aan als kleding en hij hulde zich in naijver als een mantel. Jesaja 59. Jesaja 11. Want gerechtigheid zal de gordel om zijn heupen zijn en de waarheid de gordel om zijn middel. Nou, waar was die Romeinse soldaat op dat moment? Nergens. Nou, dan een Joodse soldaat? Mogelijk. Maar in elk geval de Heere als strijders. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die hij laat horen, die tegen Sion zegt, uw God is koning. Dat is Jesaja 52. De voeten, geschoeid, nou we zitten weer meteen in die wapenrusting. Dat is eigenlijk heel belangrijk om vast te houden. Het is niet zo dat wij op ons eigen vermogen kunnen leunen, dat weten wij. We wandelen niet in het vlees, we voeren strijd in de geest, met wapens die krachtig zijn door God. 2 Korinthe 10. We strijden met de wapens van het licht, Romeinen 13. Met de wapens van de gerechtigheid aan de rechter en de linkerzijde, 2 Korinthe 6. Het zijn eigenschappen van God, het is het karakter van de Messias, het is de identiteit van Christus. Eigenlijk onze eenheid in hem, met hem, maakt dat wij niet in eigen vermogen, maar in zijn vermogen wandelen. Onze eenheid met hem, zijn mentaliteit, zijn gezindheid, zijn houding, wie hij is. En daarom zijn de eerste hoofdstukken van Efeze zo belangrijk. Om dat voortdurend vast te houden en niet uit eigen vermogen, maar in zijn vermogen te gaan staan. Hij zegt dus niet, hier is een wapenrusting, mannen, trekt uw plan, ik kom later nog wel eens kijken hoe dat gaat. Hij geeft zichzelf. Hij stelt zichzelf tot beschikking. Hem die zegt, mij is gegeven alle macht, zegt ook, ik ben met u. Nader tot hem en de duivel zal van u vlieden. De wapenrusting is Gods wapenrusting. Het is hemzelf. Nou, het eerste stukje van die wapenrusting staat in vers 14. Hè. Houd dan stand uw middel omgord met de waarheid. Wat voor wapen is de waarheid? Of wat voor wapen is een gordel? Laten we daarmee beginnen. Wat doe je met een gordel als wapen? Is het een aanvalswapen of een verdedigingswapen? Nou, dat is een strikvraag, hè? Het is geen van beiden. Hè? Ja, ja, ja. Het stelt je in staat om te lopen en misschien om te beginnen om te staan. Hou dan stand. En je bent klaar, zodanig dat als er beweging moet komen, dat je niet struikelt. Je zou kunnen zeggen, je kunt er niet mee aanvallen, je kunt er niet mee verdedigen, maar het maakt dat alle wapens die je nodig hebt inzetbaar zijn. Want in die tijd, de kledij die kon flapperen, en dan kon je struikelen. En zeker in de strijd. Je kon je niet vrij bewegen als die gordel niet goed aangesloten was. Dus de gordel maakt dat alle andere wapens inzetbaar zijn. Dan ben je klaar. Niets kan je hinderen om nog te bewegen, je wapens te gebruiken en tot actie over te gaan. Je vindt die gordel eigenlijk ook al in het oude verbond terug, hè? Exodus 12, bij het Pascha. Zo moet u het eten, uw middel omgord. Waarom was dat nodig? Ze moesten klaar zijn om te kunnen vertrekken. Ja. Het was geen gezellig etentje met kaarslicht en gemakkelijke sloeven. Je moest klaar zijn om op pad te gaan. En dus moest je gordel klaar zijn. Lucas 12, vers 35. Laat uw lendenen omgord zijn en de lampen brandend. U weet de context? Waakzaamheid voor zijn komst. Ja, je kan niet zomaar langs de kant van de weg zitten als de dwaze maagden. Die geloofden alles. Langs de buitenkant zagen ze er net uit als de wijze maagden, maar ze waren echt niet klaar. Laat uw lenden omgord zijn en de lampen brandend. En in 1 Petrus 1 vers 13 zegt Petrus, omgord daarom de lenden van uw verstand. Ja, uw gedachten die kunnen ook alle richtingen uit, hè. En om dat te voorkomen, dat het overal naar heen flappert, moet je ze omgorden met waarheid, met nuchterheid, met hoop op de genade, met het zien van de openbaring van Jezus Christus. Dus de gordel, de waarheid, klaar, maakt dat je bent toegewijd, onverdeelde aandacht, discipline, want de generaal van het leger, en dat is de Heer Jezus, die heeft het voor het zeggen en wij staan klaar. Nou, als hij de generaal is, dan sta je onder zijn commando, hè? Dan is er geen gedachte om te disserteren. Misschien heb je die al eens gehad en nou, nu zie ik het niet meer zitten. Als dit het geloofsleven is, nou, stop, help, dank u Heer, wapenrusting, klaar. Je hebt geen plan om niet te gehoorzamen, geen ja maar onderdanigheid die graag bij hem schuilt en graag doet wat hij zegt. Je bent geborgen, je bent veilig, je hebt helder inzicht in de waarheid, je bent klaar. Nou, die waarheid wordt in de wereld ferm onder druk gezet, hè? Menselijke waarheden. Waarheden onderwezen door godsdiensten, door politieke bewegingen, door filosofische overtuigingen. Maar ook waarheden door de groep waar je in zit. Collectieve waarheid waardoor je als individu eigenlijk gedwongen bent om daarin te zitten. De groep legt het je op. Dat was vaak het geval in, zeg maar, 40, 50 jaar geleden. He, de cultuur waarin we zaten, katholiek. En als je daarin zat, ja, dan moest je gewoon mee met alles. Daar was geen discussie over. Het was ook verzuild. Katholiek, dan stemde je. Ja, in die tijd de CVP. Hè. Dan had je als bank. Bak op in die tijd. Ja. Dan had je ook een katholieke verzekeraar. Dan deed je je feest waar? In de parochiezaal, hè. Niet in die van de socialisten. Hè. Dat was ondenkbaar. Ja. Dat was de tijd van toen. Ja. Je zat in de kerk en je wist wat je moest geloven. Waarom? Ja, de voorganger die zei wat je moest geloven, klaar. Wat deed je op de Bijbelstudie? Opschrijven. Nou, niet dat het verkeerd is om op te schrijven. Maar er was eigenlijk geen ruimte voor variatie. Als ik ergens ging spreken in een gemeente en ik wist welke denominatie dat was, dan wist ik ook wat die mensen geloofden. Dat is voorbij. Dat is voorbij, want we zitten nu in een tijd niet van een collectieve omhelzing van de waarheid die je moet volgen, maar in een subjectieve, individuele waarheid. Men heeft daar een duur woord voor, pragmatisch, chaotisch eclecticisme. Ja? Nou, pragmatisch, dat wil zeggen, als het voor mij werkt, dan is het goed. Werkt het niet voor mij, dan laat ik het liggen. Chaotisch, dat wil zeggen, het maakt niet uit waar het vandaan komt. Is het christelijk, is het oké, is het humanistisch, is het ook oké, is het boeddhistisch, fijn, alles kan. En eclecticisme wil zeggen, ik kies daaruit wat ik wil kiezen. Pragmatisch, chaotisch, eclecticisme. Waar is dan de waarheid? Ja, iedereen heeft zijn waarheid. En wat is uiteindelijk de waarheid? Ja, als jij het zo voelt van binnen, dan moet jij het zo denken en doen. Er is niet één alles overkoepelende waarheid. Ik heb hier een lang verhaal over gehouden en ik zal jullie de link doorsturen waar je dan rustig kan naar luisteren hoe dat in elkaar zit. Maar het gevaar nu is dat wij ons in deze nieuwe maatschappij gedwongen weten om ons aan te passen aan de tolerantie. 40 jaar geleden hoefde dat niet. Dan mocht je nog eens in discussie gaan. Dan maakten we ook veel brokken, weet je nog? Nu maken we geen brokken meer. Dan komt ook niemand meer tot geloof. Denk even na. We maken geen brokken meer, maar er komt ook niemand meer tot geloof. Nou, ik weet dat dat een kort door de bocht uitspraak is. maar toch de moeite waard om over na te denken. Jezus, hij past zich niet aan de tolerantie. Hij komt met de waarheid. Wat zegt hij tegen de Samaritaanse vrouw? Je had 5 mannen en degene die je nu hebt, die is je man niet. Bam. Wat zegt hij tegen de Farizeeërs? Witgekalkte graven, jullie hebben als vader de duivel. Wat zegt hij tegen de rijke jongeling? Manneke, je bent verslaafd aan uw rijkdom. Eigenlijk is dat wat hij zegt. Hij legt de vinger op de zere plek bij al die mensen. En wij denken vaak dat een beetje voorzichtig zijn, tolerant zijn, een beetje begrijpend, aanvaarden, de oorlog, de geestelijke strijd voor het hart van iemand beter zal dienen dan het getuigenis van de waarheid. Dat is een methode van de duivel om ons lam te leggen. Nou, ik hoop dat je even een beetje schrikt, toch. En nadenkt over je eigen relaties en vriendschappen en mensen waar je mee omgaat. In hoever de tolerantie het gewonnen heeft van je getuigenis voor de waarheid. In hoever je bent lam gelegd. En misschien maak je geen brokken meer, zoals 40 jaar geleden. Maar de vrucht daarvan is zero. Nou, duidelijk toch? Waarom is Jezus gekomen? Om te getuigen van de waarheid, zegt hij in Johannes 17. Nou, om een boel andere dingen ook, hè, om ons te redden, om ons te tonen wie God is. Maar om te getuigen van de waarheid. Hiervoor ben ik in de wereld gekomen om voor de waarheid te getuigen. Waarom moet je getuigen? Waar wordt er getuigd? In de rechtbank, hè? Wie staat er terecht? De waarheid staat terecht. Wie is de aanklager? De duivel is de aanklager. Wie heeft er alle voordeel bij dat de waarheid niet meer wordt verteld? Tja, de duivel natuurlijk. We zitten in een geestelijke oorlog en de Heer Jezus is gekomen om ons te tonen hoe die oorlog in elkaar zit. En de kern daarvan is de waarheid. De waarheid die laat zien de dingen zoals God ze ziet. Want daarvoor is hij gekomen, om te getuigen van de Vader. Maar hij is zelf ook de waarheid natuurlijk, hè? Ik ben de weg en de waarheid en het leven. In Johannes 1 staat, hij is vol van genade en waarheid. We hebben het ook al gezongen, wij aanbidden de Vader in geest en waarheid. En hij zegt in Johannes 14 over de geest, het is de geest van de waarheid. En de waarheid zal u vrijmaken. Nou, is waarheid belangrijk? Het is verschrikkelijk belangrijk. Want het is niet alleen leugen en waarheid. De leugen heeft als doel te bedriegen. De leugen is geen neutrale informatiebron van ja, misschien wel, misschien niet. De bedoeling is om jou in de zak te zetten. Dit is wezenlijk in de strijd. Want het is de vader van de leugen die ook de bedrieger is. Dat begint hij al mee bij de zondeval, hè. Heeft God wel gezegd dat? Ja. Eigenlijk begint het met een leugen die de waarheid van God tegenspreekt. En Adam en Eva die de leugen geloven. Romeinen 1 zegt erover, het vervangt de heerlijkheid van God met de heerlijkheid van een mens, dier of iets in de schepping. Met andere woorden, de leugen, het bedrog, verandert wie je aanbidt. Wat je belangrijk vindt, waar je hart naar uitgaat. Wat je koestert, waar je blijdschap in ontdekt. De waarheid openbaart wat er diep in je ziel leeft met betrekking tot wie jouw God is. In Johannes 4, vers 6 zegt, wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar ons. Wie zijn ons? ja, Johannes en zeg maar de apostelen, een beetje breed genomen, het onderwijs van de apostelen. Wie niet uit God is, luistert niet naar ons. Nou, hieraan erkennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling. Wie luistert, is uit God. En wie niet luistert, is uit de dwaling. Het komt er dus op aan dat we luisteren naar het getuigenis van de apostelen. Dat we luisteren naar het getuigenis van de Heer Jezus, die gekomen is om de Vader te openbaren, zodat we hem kennen. Wij zijn uit God. Wie God kent, luistert. Dat is het kenmerk van ons leven. De middel omgord met de waarheid. Nou, de waarheid heeft twee facetten. De waarheid heeft inhoud. Wat is de inhoud van de waarheid? Het woord is de waarheid, ja? Dus als je wil weten wat waar is, dan moet je naar het woord. Maar ben je daardoor gered? Nee, eigenlijk niet. Want de waarheid moet ook leven in jou worden. Wie is het leven? De Heer Jezus. Dus de waarheid heeft inhoud, het zwaard van de geest. Maar de waarheid heeft ook leven, karakter van God. Ik vind het eigenlijk opvallend dat de wapenrusting begint met de waarheid, dat is God die spreekt, en waar eindigt ze mee? Met het zwaard van de geest, en dat is God die spreekt. God spreekt. Hij sprak en het was. Hij roept ons tot leven door het woord van de waarheid. Hij spreekt door de profeten, en nu spreekt hij tot ons in Christus, Hebreeën 1. Het spreken van God. Wat waren de kaders van de gaven in de gemeente die we in Efeze hebben besproken? Wat maakt dat de puzzel gelegd kan worden? De spreekgaven. Als je de randjes goed legt, dan kan je de hele puzzel leggen. Waar kijk je naar als je naar de puzzel kijkt? Meestal niet naar de randjes, hè. Je kijkt naar het beeld waarvan je zegt, wauw, wat is dit? Nou, wat dit is, dat kan doordat die kaders gelegd worden. God spreekt. En dus ook het kader van onze geestelijke strijd is dus God die spreekt. Het is zijn waarheid verkondigd in en door Christus. Het is de inhoud van wat Christus meedeelt, maar ook het leven van wie hij is. Waarheid is ook waarachtigheid. Waarheid in je hoofd leidt tot weinig of niks. Het kan wel interessant zijn om het te weten, maar de waarheid van God doet dit. Jezus zegt in Johannes 17, heilig hen door uw waarheid, uw woord is de waarheid. Wat doet het woord? Het heiligt. Efeze 5, waarmee moet die man zijn vrouw heiligen? Het waterbad van het woord, dat is waar Christus de gemeente mee heiligt. Dus je kan die wapenrusting eigenlijk niet gebruiken, tenzij die waarheid niet alleen in je hoofd zit, maar diep in je ziel geworteld is. Als een bron van leven. De waarheid van Gods woord dat zich toepast en uitwerkt in je innerlijk leven. Waarheid die de almacht van God in zich draagt en het wordt zichtbaar in zwakke mensen. Je ziel ademt het woord van de waarheid en de vrucht is een waarachtig leven. Je neemt het woord en je zet het aan het werk in je leven. Dat is wat Lees je Bijbel, bid elke dag zou moeten doen. En dus, het effect van die waarheid is niet zozeer dat er iets met de vijand gebeurt, die ons aanvalt, maar dat er iets met ons hart gebeurt, waardoor we kunnen staan. De heerlijkheid van Christus groeit in jou. Je bent dichter bij de Heer Jezus. Wie tot hem nadert, maakt dat de duivel moet vliegen. Het veilig plekje is niet je eigen oorlog. Het is in Christus. Zijn oprechtheid, zijn integriteit, zijn houding van betrouwbaarheid, zijn karakter die ertoe leidt dat je, als je de waarheid kent, inhoudt, als gevolg hebt dat je de oude mens aflegt, de nieuwe aandoet, dat je geen leugen spreekt, maar de waarheid, dat je je ziel reinigt aan de gehoorzaamheid, aan de waarheid, door de geest, dat was 1 Petrus 1, dat laatste stukje, dat we de waarheid leven met andere woorden. Die waarheid, die waarachtigheid van ons leven moet natuurlijk verankerd zijn in inhoud die echt Gods inhoud is. Het is niet dat de inhoud onbelangrijk is, maar het is wel zo dat de inhoud op zich, zonder het leven en het schuilen bij en in God, geen vrucht kan dragen. Waarheid maakt vrij om de Vader te kennen en in het Koninkrijk te leven. Je moet ze niet alleen aanvaarden als waar, maar diep in je hart omhelzen, liefhebben, koesteren, erover mediteren, door laten dringen, in laten dringen, zodat vanuit je binnenste stromen van levend water kunnen groeien. Je leeft in Christus, je houdt stand door Christus, je staat in zijn overwinning, in zijn zondeloos leven, in zijn weerstand tegen de verzoekingen, in zijn overwinning aan het kruis, in zijn opstanding, in zijn hemelvaart, in zijn zitten aan de rechterhand. Met andere woorden, in alles wat het evangelie tot stand brengt, hij triomfeert, alles is volbracht en wij zijn in hem. Dat is de sleutel om deze wapenrusting te gebruiken. Je bent in hem. Je nadert tot hem. Je schuilt bij hem. Nou, de tegenstander gaat er alles aan doen om ons dat af te nemen. Zijn gedachten zijn ons niet onbekend, zegt 2 Korinthe 2 vers 11. Hoe die te werk gaat, zouden we eigenlijk moeten weten. Nou, we worden soms van onze focus op Christus weggetrokken. Doordat we ons laten overspoelen door onze emoties, die ook onze gedachten een loopje laten nemen, en omgekeerd onze gedachten die allerlei emoties in gang zetten. Moeilijke omstandigheden die ons doen twijfelen aan de goedheid van God. Bezorgdheid en angst die ervan uitgaat dat de Vader niet alles onder controle heeft. We willen eigenlijk zelf controle en beheersen, terwijl God het is die soeverein handelt. Het leidt eigenlijk naar twijfel aan Gods karakter. Is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? Is het echt zo dat God helemaal eerlijk met je is? Dat is eigenlijk de vraag. En op een bepaald moment zegt Satan tegen de mens in Genesis 3, weet je, als je daarvan eet, dan zullen je ogen geopend worden en je zult als God zijn, goed en kwaad kennende. Waar of niet waar? Deels waar. Deels waar. En dat is, ja, de ellende is om die mix van waarheid en leugen te ontwarren en te begrijpen dat een heel klein beetje leugen de waarheid kan vernietigen. Ik kan daar meer over vertellen, maar we hebben niet de tijd. Ik wil eigenlijk alleen maar benadrukken, we moeten echt nadenken over wat we zingen en over wat we zeggen, wat de waarheid is. Want er is iemand die waarheid probeert te verdraaien door dwaalleer en bedrog. Efeze 4, opdat wij geen kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Ja, het is niet zo van, ja, misschien kunt je gelijk hebben, of misschien heb je wel gelijk, of ik denk dat jij ongelijk hebt, maar ja, we moeten elkaar toch respecteren, hè. Weet je, de wind van leer die dwaling is, leidt tot bedrog. Bedrog in je denken, waardoor je wordt meegenomen met mensen, waarvan Handelingen 20 zegt, mensen die de waarheid verdraaien. Dat is een waarschuwing die Paulus aan de oudsten van Efeze schrijft in Handelingen. Om de discipelen weg te trekken achter zich aan. En hij schrijft erachter, mannen, ik ben nu 3 jaar bij jullie geweest. Dag en nacht ben ik ermee bezig. Ik onderwijs jullie in tranen. En ik ben doodsbenauwd wat er gebeurt wanneer ik weg ben. Nou, ik ook, voor deze gemeente. Dat heeft te maken met wat er komt na Efeze. Ja, dat is voor later, hè. Die gaan we proberen vast te houden. Ja. Dus, misleidende geesten en leerlingen van demonen, 1 Timotheus 4, galerij van leugenaars, ook 1 Timotheus 4. En de context van Timotheus, die beschrijft die leugenaars als mensen die verbieden te trouwen en gebieden zich te onthouden van voedsel. Dat was eigenlijk de context waarin de gemeente zat. In dit geval wat men noemt het ascetisme. Een filosofische stroming van onthouding. En sommigen waren met die stroming eigenlijk in hun denken, dachten ze, ja, eigenlijk is dat niet verkeerd, hè. Je moet niet te veel eten. Je moet eigenlijk ook voorzichtig zijn met seksualiteit. Het is misschien beter dat je niet trouwt en minder eet. Dat, in zijn algemeenheid was dat de gedachtegang. En sommige gelovigen dachten, ja, eigenlijk, ja, waarom niet? Maar wat er eigenlijk gebeurt is dat de filosofie van de wereld wordt binnengetrokken in het denken van de gelovigen. Dat gebeurt nu ook, hè? Met alles wat met gendertoestanden te maken heeft. Het is niks anders dan de filosofie van de wereld die wordt binnengetrokken in het leven van de gelovigen en het doet zich voor als een engel van het licht. Ja? Een engel van het licht die zegt, wat jij over de waarheid gelooft, ja, je moet dat niet alleen objectief bekijken, hè? Dat heeft ook te maken met hoe je dat beleeft. En als jij dat integer beleeft, dan is dat eigenlijk wel oké. Okay. Dan moeten we dat met elkaar aanvaarden. En het gevolg is dat het beeld van God in de menselijke identiteit wordt uitgevaagd. De Bijbel plus goede werken, bijkomende openbaringen, kerkelijke tradities, of de Bijbel min. He, want er zijn een paar passages die we toch moeilijk vinden. Laten we een weg vinden om die eruit te schrappen. Dat zal waarschijnlijk wel cultureel zijn of zo, of nog iets anders met ingewikkelde gedachteconstructies. En het einde daarvan is dat de waarheid wordt ondermijnd. Leugen door dwaaleraars, maar soms ook leugen in onze eigen gedachten. Dingen die we zelf bedenken, of dingen die de zaad in onze gedachten injecteert. David in 1 Kronieken 21. Toen stond de Satan op tegen Israël en hij zette David ertoe aan om Israël te tellen. Nou, waarom mocht David niet weten hoeveel soldaten er in zijn leger waren? Dan zou je op zijn eigen kracht leunen. Ja? En waarom wilde David het dan toch wel weten? Omdat door die gedachte, tel het volk, de Satan in staat was om iets wakker te maken in hem waar hij zelf controle over wilde houden. Je ziet hetzelfde bij Ananias en Safira. Waarom heeft de Satan uw hart vervuld? Zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest. Wat is het aanknopingspunt daar? Ja, jezelf beter voordoen dan je bent en eer van mensen zoeken. Dus het is niet zo dat Satan gedachten bij ons binnen kan brengen en dat we daar dan ja, een beetje ja, neutraal kunnen op reageren. Nee, hij weet waar de verleidingen zitten. En hij werkt in onze gedachten op een manier dat wij zelfs denken dat het uit ons eigen hart komt. Maar het zit niet in ons hart, want wat zit er in ons hart? We hebben een nieuw hart gekregen. Christus woont in ons. Maar de miserie is, we zitten nog wel in het vlees. Paulus zegt daarvan in Romeinen 7, dat ben ik niet, hè. Christus woont in mij. Nu, dat ben ik niet wil zeggen, ik heb daar niks mee te maken, maar eerder van, ik moet beseffen dat die verleidingen niet komen uit datgene wat ik ten diepste in Christus heb ontvangen, wat ik ten diepste in hem ben. Ik heb Judas nog als voorbeeld. Hè, toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iscariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had hem te verraden. Dus zelfs niet eens zo dat Judas dacht, nu ga ik Jezus verraden. Nee, de Satan heeft iets in zijn hart gegeven. Wat was daar het aanknopingspunt? Iemand een idee? Geld, waarschijnlijk. Hij was een dief, hè, zegt de schrift. En hij heeft de Heer Jezus verkocht voor 30 zilverlingen. Hij moet zich al jaren ongemakkelijk gevoeld hebben bij die Jezus die alles weggeeft. En nu zag hij zijn kans groot om zijn frustratie, maar het zat al in zijn hart. En daardoor kon de duivel ook een aanknopingspunt vinden. Nou, weet wat je eigen aanknopingspunten zijn. En bedenk ook dat als je wordt verleid, dat het niet noodzakelijke uit je eigen hart komt. Het kan zomaar zijn dat de tegenstander dat in je binnenbrengt. Nou, is het belangrijk om te weten of het van jezelf is of van de duivel? Ik zal het zeggen, totaal onbelangrijk. Waarom? Het is niet belangrijk om te weten waar de gedachten vandaan komen. Het is belangrijk om te weten hoe je er tegen strijdt. Hoe strijd je er tegen? In dit geval met de waarheid en met het woord, maar dat is voor later. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God, niet eigen vermogen, door God, tot afbraak van bolwerken. Nou, wat is een bolwerk? Dat is een brug, hè, maar die verdedigd kan worden, of een stad die verdedigd kan worden. En wat de duivel wil is afbreken. Want wij breken valse redeneringen, dat zijn dus leugens, af. En elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En we nemen elke gedachte gevangen om die onder te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. Dus eigenlijk zegt Paulus in 2 Korinthe 10... Of de leugen neemt jou gevangen, of jij neemt de leugen gevangen. Er zijn eigenlijk maar twee wegen. Dus laten we vernieuwd worden in ons denken met het woord van de waarheid. Ik sluit met 1 Johannes 5, vers 10 en 11. Wie gelooft in de Zoon, heeft het getuigenis in zichzelf. Waarom was hij gekomen? Om van de waarheid te getuigen. Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis van de waarheid in zichzelf. Wie God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt. Omdat hij niet gelooft, heeft het getuigenis dat God van zijn Zoon getuigd heeft. En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwig leven gegeven heeft en dit leven is in zijn Zoon. Nou, waarom hiermee eindigen? Omdat als het gaat over waarheid en geestelijke strijd, dat de overwinning en het gebruik van de wapens helemaal ligt in het kennen, geloven, vastklampen aan het evangelie. En aan, eigenlijk aan niks anders. Dus het is een veilig plekje waar je kan gaan staan en het enige wat je moet doen is stand houden. Gewoon niet weggaan, blijven waar je bent, in de bescherming waarin je staat. Je bent gered door het evangelie, je wordt geheiligd door het evangelie, je ontvangt alle genade die je nodig hebt door het evangelie. Het evangelie geeft ook de overwinning, het geeft het eeuwig leven, het is allemaal in zijn Zoon en uit God is het dat je in Christus bent. Je moet dus niet je best doen om met die wapens te proberen om in Christus te komen. Dat is gewoon niet nodig, je bent er al. Maar je moet die wapens gebruiken om waar je bent te blijven staan. En het zit allemaal in het evangelie. Niet in eigen vermogen, niet in eigen kracht. Iedereen heeft zijn eigen strijd, maar de Heer kent het, hij is erbij, hem is gegeven alle macht. Hij handelt soeverein in ieder van ons en gaat met ons zijn weg. En het eeuwig leven wat hij is begonnen, in zijn Zoon, daarvan is hij degene die met zijn almacht het in ons uitwerkt. En wij moeten schuilen. Om te beginnen, in de waarheid.